Welkom in het tweede uur met Renk en Justus.
Hallo, welkom met Justus en Henk.
maar goed, we staan niet alleen achter onze prachtige nieuwe desk. Bij ons is aangeschoven Daniel Steensma. Ja. Voor ik het weer verkeerd uitspreek, hoe is de artiestennaam?
De docent,
want je bent docent.
Ja.
En rapper.
Docent en rapper, een unieke combinatie.
Wat ben je als eerst? Ben je eerst docent of eerst rapper?
Ja, ik ben allereerst docent. Ja? Werkzaam als docent Nederlands. En rapmuziek doe ik erbij.
Mag ik even met de deur in huis vallen?
Ja.
Uit mijn research voor de uitzending. Op het mbo ben je begonnen, hè, toen je les gaf op het mbo, middelbaar beroepsonderwijs. En je wil jongeren en jongvolwassenen een hart onder de riem steken. Waarom voelen die mensen zich dan zo beroerd? Voelen ze zich goed op het mbo? Waar kwam de behoefte vandaan om juist daar de mensen een riem onder het hart te steken?
Ja, ik heb tijdens mijn werkzaamheden als docent Nederlands gemerkt dat jongeren / jongvolwassenen die ik les heb gegeven, dat die rondliepen met de nodige mentale problematiek.
Zoals?
Door, bijvoorbeeld chronische depressiviteit, zelfs onveilige thuissituatie, gescheiden ouders. Ja, je kan er nog...
De standaard ellende waar wij het liefst niet naar kijken, zou ik maar zeggen.
Dat klopt. En dat was nog voor corona. Daarna kreeg je nog de coronaperiode eroverheen.
Geldt dat voor alle schooltypes waar je hebt gewerkt? Of kun je ook aanwijzen, daar gebeurt het meer dan elders?
Nee, dat kan ik niet zo aanwijzen. Maar mijn ervaring is vooral gestoeld op mbo-studenten. En ja, toen heb ik gedacht destijds, voor hen zou toch iets moeten komen. Iets positiefs dat hen aanspreekt. Dat hen positief bekrachtigt.
Je moest van jezelf.
Ja, eigenlijk wel, ja. En ik ben altijd al rapmuziek liefhebber geweest. Enorme fan daarvan. En vooral het educatieve aspect daarvan. Dus toen dacht ik van, nou, daar ga ik iets voor schrijven. Dat inspireerde mij om het nodige te schrijven.
En toen je voor het eerst een rap deed in de klas, neem ik aan?
Nee, niet in de klas, okay. Maar voor mezelf geschreven. En vervolgens dacht ik ga daarmee verder. Ik ga daar iets mee opnemen. En een beat erbij, een producer ingeschakeld. En dat is de eerste single Levenslessen geworden.
En hoe kwam die in de klas terecht? Want zij moesten het horen uiteindelijk.
Ja, via streamingdiensten hebben ze het allemaal ontdekt. Aha. En natuurlijk ook YouTube. Ik heb een officiële videoclip daarvoor gereleased. Dus die hebben ze allemaal gezien.
Het ziet er heel profi uit.
Het is totaal profi.
Dankjewel.
Waar komt de gevoeligheid vandaan? Heb je zelf dingen meegemaakt in je leven dat je denkt, ik wil het eigenlijk wel voor anderen opnemen, zeg maar? Ik heb
eigenlijk niet. Nee, dat niet. Ik heb hele probleemloze jeugd gehad. Hele vrolijke jeugd, gelukkig.
De meeste rappers niet, trouwens. Die hebben nogal een rugzakje.
Die kutlichter zo niet.
Nou, dat geldt niet voor mij, maar misschien dat het me daarom zo aan het hart ligt. Er zijn dus veel jongeren en veel studenten die dat niet hebben. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Dus voor hen dacht ik van, daar zou iets voor moeten komen. Want het was echt 9 van de 10 studenten die de nodige rugzakjes meedroegen. Ja. En toen dacht ik van daar moet ik toch voor kunnen helpen.
Want spreek je als docent Nederlands wel dezelfde taal als de jongeren die je lesgeeft?
Nou, dat verandert wel steeds meer. Maar goed, ik heb het vrij algemeen gehouden door het over het leven te hebben. En veel herkenbare voorbeelden van dat je er mag wezen, dat je trots kunt zijn op jezelf. En als je tegenslagen meemaakt, dat je dan uit het dal kunt klimmen.
Ja.
Ondanks ook ongeacht wat anderen over je denken of over je zeggen. Want dat zegt niets over wie jij werkelijk bent. En dat is een heel belangrijk inzicht. En,
ja, absoluut. Laat je ze dan ook in de les rap schrijven? Worden ze aangestoken door jou?
Dat heb ik wel eens gedaan. Ja? Maar dat is alweer een aantal jaar geleden. Maar toen heb ik dat wel als educatief aspect behandeld in mijn les. En op die manier indirect hen laten werken aan poëzie. En dat klinkt heel soft. Maar als ze dan raps ervan maken, dan is het in één keer gaaf.
Ja. Maar is er nou wel eens... Dat is altijd leraar word je om voor één kind in ieder geval verschil te maken of onvergeten te zijn. Is er wel eens iemand naar je toegekomen die zei, meester, wat u laatst nou zei, dat heeft me echt geholpen om het bedekte pad te zoeken?
Nou, niet zozeer op die manier. Sowieso zeggen ze geen meester tegen mij, maar Daniel of meneer. Maar ik heb wel eens gemerkt dat je wel eens de nodige tips en trucs geeft naast dat je je vak uitdraagt. En dat wordt dan heel erg gewaardeerd.
Het is voor een deel opvoeden en soms bijna therapie.
Nou ja, zo zou je het wel kunnen zien. Maar dan kunnen ze weer verder. Dan zitten ze misschien in de put ergens mee. En dan heb je een gesprekje erover. Of met collega's heb je een gesprek erover. En dan kun je ze op die manier weer in goede banen leiden.
Mooi. Zullen we eens gaan luisteren naar je single?
Heel graag.
Je hebt de radio-edit hebben we hier ingeladen. We gaan het horen. Het heet Levensflessen. Dan moet je het wel gaan doen. Ik weet niet waarom. Oh ja, natuurlijk een schuifje. Heel handig.
Er komen betere tijden.
Mijn naam is Dede Docent en ik pak nu mijn moment. Je denkt er is weer zo'n vent, maar als je mijn niveau kent, dan weet je dat ik nu voor jou ga voor die educatie en die heldere communicatie. Hetgeen ik jou nu laat zien, dat is een les over het leven. Soms zit het mee, dan zit het weer tegen, maar zonneschijn komt altijd naar de regen. Dus wanneer jij luidt aan depressiviteit, of voor jongen en meiden komt geheid. Een tijd die jou verblijft bevrijdt, een tijdpunt onderscheid. Met een en al blijheid, omdat je geen zorgen meer hebt, want die ben je dan echt kwijt. Dus zo lijkt het nu nog niet zo. Blijf doorgaan, blijf volhouden, blijf nu op jezelf vertrouwen, blijf nu op jezelf bouwen. Want jij bent tot grootste dingen in staat. Je weet nooit waar je over 5 jaren staat. Het is nog niet te laat om positief in het leven te staan. Dus doe nu met me mee, begin vandaag, ik zal je voorgaan. Ja. Het leven is verwonderlijk. Het leven is uitzonderlijk. Mooi, onthoud dat. Ook al ervaar je ongeluk. En voel je je afzonderlijk. Bestaan je uiterlijk en lichaam. Ga waar jij voor wil gaan. Het leven is net een achtbaan. Nog gaat de rit van het leven voor jouw gevoel te langzaam. Je leven kantelt de andere kant op als een dakraam. En als je goed je leven leeft en naar het goede streeft, door weerstand en versnelling, diepte en hoogtepunten beleeft, dan zie jij elke verandering als nieuwe weg die jij neemt. De nieuwe fase begint ook al voelt het wat vreemd. Zo zit het leven in elkaar, speels onvoorspelbaar. Tegenslagen en meevallers, mogelijkheden zijn ontelbaar. Kijk naar jezelf in de spiegel en zeg ik hou van jou. Want ik zelf ben degene die ik het allermeest vertrouw. Wees nu alsjeblieft niet bang meer voor het leven. Het is soms nodig om te overleven, om je doelen na te streven. Jij bent goed zoals je denkt, jij bent goed zoals je bent. Luister niet naar onwetende, maar naar dingen dan zijn. Het leven is verwonderlijk. Het leven is uitzonderlijk. Mooi, en voel je afzonderlijk. Wat anderen nog van jou denken of zeggen, zegt niets over wie jij werkelijk bent. Over hoe sterk je echt bent. Hey, het is niet alleen hilarisch, maar het is ook exemplarisch voor een onkunde. Ook al brengen zij het zo bombarisch. Wanneer zou jou weer uitlachen als je iets fout hebt gedaan? Laat die mensen lekker gaan, want jij kunt alles doorstaan. Dus laat nu allerlei negativiteit maar langs je heen gaan. Dan zal je niet altijd meer in andermans mening meegaan. Het leven is waardevol, respecteer het. Zie de schoonheid ervan in jou en waardeer het. Blijf doorzetten, ook al lijkt de weg niet dood te lopen. Voor iedere deur die op slot zit, gaat een andere deur open. Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. Door alle tegenslagen leer je en zal je ervaring krijgen. Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op. Dus geloof in jezelf, want ooit sta je zeker aan de top. Het leven is verwonderlijk. Het leven is uitzonderlijk. Mooi, onthoud dat, ook al ervaar je ongeluk. En voel je je afzonderlijk.
Wauw.
Daniel, yes. Ik zag net, ik vond het geweldig gezicht. Jij kan niet stil blijven staan als je eigen muziek hoort.
Nee, klopt.
Maar dit is misschien een beetje een vreemde overgang van en het is ook niet stom bedoeld. Maar ik zag opeens in een leuke moderne kerk een dominee dit op de kansel doen. Precies zoals jij. Geloof, geloof, geloof in jezelf.
Ja, nou, inderdaad. Ja, maar daar gaat het om. Hè? Ik bedoel, niet alles loopt van een leien dakje. Maar je moet gewoon geloven in jezelf en denken, ik kan het. Ik ga voor mijn doelen, ook al gaat het niet in één keer goed. Ik blijf gewoon doorzetten.
Ja, en maar kan iemand dat helemaal alleen? Of heeft hij dus familie nodig? Of hoe doen we dat? Of moet de school het allemaal oplossen? Of...
Nou, het is een mix van meerdere dingen. Maar allereerst kan je het zelf in jezelf geloven. En misschien dit nummer draaien. Misschien een zelfhulpboek lezen. Je kan van alles kan je doen. Maar in ieder geval gaat het erom in eerste instantie door denken van ik kan het. En niet alles gaat in een stijgende lijn. Het gaat met ups en downs. En die downs, daar gaat het juist om. Daar wil ik
over
mee
in jezelf geloven. Je zit om geloof te genieten van raps maken en raps horen. Ook je eigen. Wanneer begon jij in jezelf te geloven als rapper? Is dat al van kinds af aan?
Van kinds af aan heb ik altijd nodig geschreven. Maar nooit echt serieus. Maar een beetje rond 34, 35 jaar dacht ik toen als leraar van, hey, ik ga dat op die manier ga ik dat aanvliegen. vanuit mijn docentenrol. En ik denk dat ik daar wel het een en ander goed over kan schrijven en kan structureren.
Woonde jij als kind ook in Dronten?
Nee, in Zwifterband.
Nou ja, het orde van grootte. Ja. Orde van grootte. Ja. Dus daar, dat is nou niet echt dat je daar street life en swagger en...
Nee.
Het is niet echt de hoed, zou ik maar zeggen.
Nee, maar ik heb veel geluisterd naar Nederlandstalige rappers zoals de Spookrijders en Osteroposie en White Wolf, dat soort artiesten allemaal. En ook Amerikaanse artiesten zoals NWA en Eazy-E. Ja, en dat leert je dan wel. Hè,
dat hadden ze ook in Zwifterband, ja.
Ja, nou, wel een stereotoren waar je het op kon draaien. Ja,
precies.
Ja, dat klopt.
Ik denk dat jij wel zo'n leraar bent waarvan mensen later zeggen... dat is eentje die ik me echt goed herinner.
Ja, dat hebben ze ook wel eens aan mij laten weten... toen ik ze wel eens terugzag jaren later. Dus dat denk ik ook wel. En ik ga het niet zo over mezelf zeggen. Ik ben niet zo'n opschepper. Maar ja, ik denk wel dat ik wel een indruk achterlaat... van een moderne kerel en een beetje humor en zo. Dat soort dingen.
Nee, ik had een leraar Nederlands. We moesten een sprookje schrijven. En hij las de cijfers op in de stad, in de klas. En Renk een 3. Nou krijg een 3. Hij zegt, dat heb je niet zelf geschreven. En ik kon hoog of laag springen. Hij geloofde niet dat ik het zelf had geschreven.
Zoals,
dan heb je dus een leraar nodig die dingen ziet.
Even over onze vorige gast, Rachid.
Ja.
Die haalde ooit een 10 en liet dat trots aan zijn vader zien. En kreeg een enorme klap voor zijn kaders. Want ja, als je een 10 haalt, heb je afgekeken.
Ja, nou ja, ik denk dat dat niet echt effectief is. Ik denk dat positivisme beter werkt. Ook vanuit die leraar die jij beschrijft. Ja, daar bouw je van nog steeds.
Ja, ik heb net zo lang stampij gemaakt tot ik naar de directeur moest om daar mijn verhaal
te Renk, deelneming. Ik had nog een vraag, hè?
Ja.
Jij bent nu 35, heb ik zo.
Nee, ik ben nu 39.
39, nou, het is je niet aan te zien.
Dank je.
Maar ben je van plan nog lang voor de klas te blijven staan?
Ja, daar ben ik wel lang van plan. Want ik ga er niet vanuit dat ik in één keer doorbreek. Tenzij dat in één keer...
Dan is mijn volgende vraag. Als jij 55 bent, ga je dan nog steeds lekker rappen? En dat in de klas doen?
Misschien
ik zou
wel.
Het gaaf vinden.
Misschien wel, want dat gaat om je energie. En leeftijd is maar een nummer.
Dus... Ja, gewoon de oudere rapper. Dat wordt ook een... De oudere rapper uit Dronten, dat kon nog wel eens een fenomeen worden.
Als ik wat kan vertellen, kan dat zeker nuttig zijn. Maar je hebt ook de eerste rap-opa's al, hè, vanuit Amerika al.
De rap-opa's, ja.
Ja, rap-opa's, ja, rap-opa's, ja. Ja, Grandmaster Flash en dat soort namen allemaal, Rakim.
Dus er is
allemaal...
geen barrière meer, zeg maar. Je kan gewoon dat in principe gewoon doen.
Ik denk dat schoolfeesten bij jullie ook bijzonder leuk zijn.
Ja, dat zou je wel zeggen, maar ik heb het nog niet gemerkt. Maar misschien gaat dat nog allemaal veranderen, hè? Geen idee.
Ja, jawel. Hey, ontzettend veel succes met wat je doet. Dan gaan we nog meer van je horen.
Daar ben ik wel van plan. Ik wil uiteindelijk doorgaan totdat ik een volledig Nederlandstalig educatief rappenalbum heb opgenomen.
Dus hartstikke leuk. En dan hoop ik je hier weer te mogen
gaan we doen.
Begroeten. De website is
ddocent.nl. Ja.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dank je voor het positieve gevoel.
Dankjewel, jullie ook.
It's by all means a sickness to sit on top your hood. Then aim your gaze down to the sky and spend it seeking right. To grind to dust the earth you walk, squeeze beyond your knee, as the world succumbs under the weight and never cure greed. When we will come to find out our hunger is unstained, our parched lips never knew the taste of a living while fulfilled. It's by all means a sickness, a blindness of the soul, to dim your blood below you and have them swallow. To see them bend and eye them while taxing flesh and bone. What little time we have carving out your throne. Now you may call it progress, but history repeats. And maybe for the final time, the great fail to defeat. It's by all means a sickness, and if money could buy love, your hand be held throughout how long you'd be rid thereof. Instead, illusions hold their grip, while help is overdue. By time we don't have to cure a sense.
Dat was een beetje een abrupt einde. Aan de telefoon hebben we Bamber Delver, als het goed is. Kun je mij horen, Bamber?
Ja, het gaat nu heel goed.
Gelukkig. We hebben allemaal nieuwe knopjes, dus allemaal een beetje werk.
Geeft niks.
Ik moet die knopjes eens eentje doen, want ik ben Justus, maar ik begrijp niks van knopjes. Ik kan alleen maar lullen.
Ja, Justus van Oel, dat is mijn trouwe co-presentator. Zeer fijne collega. Bamber Delver, je bent onder andere journalist, hoofdredacteur van de Gaykrant. Media guru, kindermedia guru.
Nou, en als je me wilt ophemelen, zeg je dat woord. Maar ik zeg gewoon ja.
Zeg maar ja. Dat is
kindermedia guru. Prima.
Media, je bent ook auteur van de inmiddels bestseller De Paradijsvogels van Amsterdam.
Klopt.
Hoeveel drukken zijn er nu?
Van? We zitten nu in de derde druk. Oh. En dat betekent, nou, voor zo'n boek vind ik dat zeer verrassend.
Ja, ja.
Dus, het was ik had dat nooit verwacht.
Het was vrijwel meteen hartstikke populair. Want ik ben ook bij de perspresentatie geweest. Het was nokvol.
Mm-hmm.
En het boek dat je nu hebt geschreven, Amsterdam, queer hoofdstad van de wereld. Dat is, gaat dat een beetje voort op de Paradijsvogels? Want daar maak je ook een behoorlijk
beetje,
melding van.
Een beetje. Het heeft te maken met World Pride in augustus, juli augustus moet ik zeggen.
Ja.
En wat ik belangrijk vond, en dat heeft wel een beetje met het vorige boek te maken, is eigenlijk, ik hou heel erg van toch het beschrijven en het een podium geven van de mensen op wiens schouders ze staan. En dat is een beetje de overeenkomst, maar dit gaat echt over vanaf de jaren 20, 30 tot en met heden.
Ja, maar wat ook een overeenkomst is, want daar sloeg je heel erg op aan in het vorige boek, is dat het helemaal niet zo vrij en geweldig was vroeger, waar het homorechten betrof. En dat wordt vaak gezegd, het is nu allemaal zo.
Zijn er serieus mensen die denken, nou in 1920 in Amsterdam kon je gewoon als man hand in hand over straat?
Dus dat is ook belangrijk. Hè? Kijk, wat ik heel, heel gewoon boeiend, maar ook geruststellend en bemoedigend vind, is dat als je het hebt over de queer community, wat ook weer een woord van vandaag is. Hè? Vroeger waren we allemaal gay, nu zijn we allemaal queer.
En homo.
Over 10 jaar zijn we weer wat anders. Dus het heeft heel veel te maken met... we hebben altijd als community repressie en weerstand gekend. Het gaat met golven.
Ja.
En ik vind het heel interessant om te analyseren... hoe kan je nou als beweging, als individu... door die golven heen komen. Dus dat, die overeenkomst en die parallellen... vind ik gewoon heel erg interessant. Dat vroeger was het helemaal niet zo.
Ja.
Halleluja.
Ik wou er iets persoonlijks over zeggen, want... er werd bij mij thuis in de jaren 60 in Amsterdam wel gepraat over oom Evert, broer van mijn vader. Mm-hmm. Die was zeeman en die was homo en die ging dan naar Amsterdam, want daar kon het. En ook een burgemeester van Bedum. Voor mij was Amsterdam al queer hoofdstad van de wereld toen ik 7 was.
Kijk.
Dat kon wel.
Nou, dat is toch goed.
Nee, het bestond.
Ja, het kon, maar je moest je wel verbergen. Dus dat was wel, het moest allemaal onzichtbaar blijven. En dat zie je elke keer terugkeren. Hè? Dat de weerstand zit zich heel erg, die keert zich heel erg tegen. Oké, okay, je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen. Het is don't ask, don't tell. Dus die zichtbaarheid, dat komt het ook onderzoeken, komt er binnen.
Ja, onlangs nog, hè?
Dat heel veel mensen, die zijn dan tolerant, maar je mag het niet in de openbaarheid brengen. Nou, misschien jouw oom ook niet.
Ja, onlangs nog een onderzoek, deze uit. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij zegt. Dan gaat het misschien niet meer over religie, maar het gaat er wel om dat mensen liefst niet zien dat het al te hardhandig wordt uitgedragen, zeg maar.
Ja, klopt. Ja, en dat is een soort rode draad. Dat als je het hebt over, ja, het woord tolerantie is natuurlijk ook een verschrikkelijk woord, omdat dan de ander gaat uitmaken of jij er mag zijn.
Mm.
Maar het gaat meer om, mensen vinden zich bij elkaar, dat heb je nu ook, hè, die weerstand en repressie. Dat keert zich heel erg tegen, joh, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Nou, dat is een oud-Hollands spreekwoord, dat is er nog steeds. Maar als je het hebt over, je kust natuurlijk niet als mannen of vrouwen stel op straat, dat doe je niet. Of hand in hand lopen, dan lok je het uit. Dus dat is een soort constant iets. Dus de mensen die het meeste nek hebben uitgestoken, dat zijn de mensen die zichtbaar waren. Zichtbaarheid is een sleutel.
Zeker mensen die echt hun nek hebben uitgestoken, inderdaad. Maar
ik herinner mij Wim Sonneveld. Mijn ouders, mijn moeder vooral, was helemaal dol op Wim Sonneveld. Het heeft tot diep in de jaren 80 geduurd voordat ik mij realiseerde dat Wim Sonneveld homo was. Ik wist dat gewoon niet en ik herkende dat ook niet. En ik deed daar gewoon niet aan. Maar daar zorgde Sonneveld dan zelf toch ook voor?
Ja, Sonneveld is een heel apart geval, zou je bijna zeggen. Hij woonde al jaren samen met een vriend en met nog een vriend. Die heeft altijd 2 minnaars gehad. Hij had een huis in Frankrijk. En in al zijn werk is er geen enkel teken dat hij homo zou zijn. Dat deed hij echt zijn best voor. Maar hij had bijvoorbeeld wel mensen die om hem heen zeiden van, joh, je moet er vooruit komen. Maar ja, in die tijd, ja, je verloor je carrière als je dat deed. Dus het is wel heel erg begrijpelijk. Maar iedereen wist het. En het is ook een soort rode draad. Iedereen weet het dan wel van iemand. Maar je zegt het niet. Dus dan doen we net alsof iemand het niet is. Maar je bent wel verdacht. Nou, dat is een beetje een soort tegenstelling, denk ik.
Maar je boek is verre van een aanklacht. Hè? Het is eerder een hommage aan de mensen op wiens schouders we staan.
Ja, het is wel leuk dat je dat zegt. Ik heb toch dat activisme blijft wel een beetje in me. Dus die boeken zijn een soort verpakking. Maar als je kijkt naar wie werkelijk verandering in onze maatschappij hebben gebracht. En in dit geval mensen die homo, openlijk, lesbisch waren. Allereerst zijn het altijd de vrouwen geweest die de eerste coming-outs hebben doorstaan. Hè. Daarna komen de Drenthe, de mannen een beetje achteraan.
Waarom is dat eigenlijk? Dat is interessant.
Eigenlijk, als je kijkt naar die is bijna niet genoemd. Maar als je kijkt naar de eerste coming-out in Nederland, dat was in 1948, dus vlak na de oorlog.
Ja.
Dat was Anne Blamman, dat was een schrijfster. En die schreef gewoon openlijk over haar lesbische relaties. Ze is ook enorm aangeklaagd.
Oh.
Maar de mannen die dan genoemd worden in de geschiedenis. Kijk maar naar bijvoorbeeld hoe IRIA of hoe het COC of hoe de Queer Walk ingericht is. Mensen die dat echt hebben gedaan. Kijk naar Gerard Reven, dat was de eerste openlijk homoseksueel op televisie. Die wordt bijna niet meer genoemd. Dat is natuurlijk schandalig.
Hoe passen de jaren 20 hier dan? Ik heb altijd het idee gehad dat androgyne van vrouwen, bedoel ik dan, redelijk geaccepteerd was in de jaren 20 in het uitgaansleven.
Ja, maar die waren wel geaccepteerd, maar dan was je wel de gekke tante. Je was altijd wel de uitzondering, het zwarte schaap van de familie.
Ah, dat ben ik toch gewoon. En
dus je moest je wel... Je had wel een bepaalde plek in de familie. Niet dat dat erg is.
Ja.
Maar ik vind het gewoon heel erg leuk. Ja, die mensen zijn ongelooflijk inspirerend.
En Albert Mol, die toch ook vrij luid en duidelijk... Hij wond geen doekjes om. Jij mocht het invullen.
Nee, klopt.
Maar het antwoord is nogal duidelijk.
Albert Mol voor Amsterdam is Albert Mol heel erg belangrijk geweest. Want als kind kende ik hem eigenlijk alleen maar in dat panel van Die van de Drie.
Wie
niet? Ja. Ik had echt iets, ik wil best wel homo zijn, maar niet zoals Albert Mol. Het was gewoon een beetje... Ja, het is ook heel zielig voor Albert Mol.
Dat is je voorbeeld.
Leuk, maar dat had ik dan bedacht. Maar Albert Mol, die heeft in Amsterdam, die is de eerste weg in zijn boeken, want hij was ook auteur, hele populaire boeken heeft hij geschreven over de Wallen. Maar die is wel de eerste geweest die eigenlijk heeft beschreven dat de Amsterdamse politie homomannen gewoon oppakte terwijl ze aan het cruisen waren. Dus het is een hele belangrijke man geweest. Alleen de geschiedenis heeft hem eigenlijk gezien als een soort karikatuur. En het is niet waar. Het is gewoon... Ja, dat doet hem geen recht.
Maar daar heeft hij ook zelf weer een beetje voor gekozen. Want dat is dan dat als je zo theatraal bent, dan is het weer niet erg of zoiets.
Nou ja, tegelijkertijd... Kijk, hij was zichzelf. Dus waarom zou hij daarvoor gekozen hebben? Kijk, de mensen om hem heen kiezen ervoor. Hè, om hem als een karikatuur te zien. Ja. Inclusief ik, hè, als jongetje die naar de televisie
kijkt. Dat was misschien ook het grootste deel van zijn talent, denk ik, als acteur.
Ja. Hij was van alles, hè. Hij was regisseur, coach, auteur, balletdanser. En dan blijft er alleen maar die karikatuur van je over.
Willem Nijholt, die hoefde niet zo nodig, hè? Heb ik wel eens begrepen.
Nee,
hè? Die
absoluut
als icoon.
Niet. Ja, maar dat is wel leuk, want morgen wordt het boek gepresenteerd. En Willem Nijholt is dus degene die dat liedje Sorry Dat Ik Besta heeft gezongen.
Ja?
Die wilde dat helemaal niet. Die vond dat verschrikkelijk. Maar Annie M. G. Schmid, de belangrijkste bondgenoot van de homo- en lesbische beweging in die tijd, die heeft gezegd, ja, nee, het is
niet
goed
zeuren
voor het land. Het is goed voor jou. Doe maar.
Je moet niet zeuren, jongen. Jij doet pionierswerk, zei ze.
Ja, je moet dat gewoon doen. Precies.
Wat ik toch wil aanstippen is dat de... Het verschil tussen de queer gemeenschap nu en, laten we zeggen, 30 jaar geleden, is denk ik vooral dat het echt niet meer gaat over vallen op mannen onderling of vrouwen onderling. Het is niet meer holy bi. Het komt onwaarschijnlijk veel streepjes op vlaggen komen erbij kijken.
Ja. Ja.
Het is best moeilijk navigeren daarin eigenlijk, vind ik. En ik ben homo notabene.
Ja. Nou, dat heb ik ook. Ik ben iemand die gewoon het woord regenboogcommunity liever gebruikt. Want dan verhaspel ik al die letters tenminste niet. Het fijne van nu vind ik gewoon dat je in de queerbeweging, die is zo breed getrokken. Het gaat inderdaad, wat jij zegt, niet meer op welke geslacht je valt, op welke gender je geval valt. Het gaat meer om je persoonlijkheid zelf.
Mm-hmm.
En wat ik heel erg fijn vind, is dat hetero's ook een kans krijgen. Dus je kan hetero zijn en queer. Ja, het is een beetje een tegenstelling. Maar het gaat nu om de uitzondering op de regel. Op de witte homo-hetero-man regel. En dat vind ik een verademing.
Ik vraag me toch af of dat de cijfers niet heel erg vertoelt. Want ik lees dan een onderzoek en er staat dan in dat veel mensen... dat hoeft allemaal niet zo in de picture te zijn. Ik hoor ook vaak mensen moeten het ons niet opleggen. Maar ik denk niet dat daarmee bedoeld wordt het opleggen van het feit dat er mannen zijn die op mannen vallen en vrouwen op vrouwen vallen. Maar ik heb het idee dat als je ook maar een klein beetje op een deel van die hele queer community kritiek hebt, dat wordt gezien als zijnde homohaat. En op die manier ook wordt
dat
geteld.
Dat ben ik helemaal met je eens. Kijk, ik heb sociologie gestudeerd en in mijn ik heb een script geschreven over hoe emancipatiebewegingen eigenlijk de rijen sluiten en heel veel cancelcultuur zelf kennen. Dus ik herken dat wel. Kijk, ik ben een kaaskop, dus ik ben zo'n witte homoman. En gelukkig is mijn partner Iraans, dus ik kom er toch wel een beetje doorheen.
Ja.
Maar het is toch iets dat je denkt, ja jongens, ik vind het heel interessant om daar een soort midden in te vinden. En nou ja, vanaf 1 oktober ben ik hoofdredacteur van de Gaykrant. En ik zie het als een podium. Dus ik zie het als, ga erop staan. We hebben elkaar keihard nodig.
Ik zie het ook aan wat je publiceert.
De politieke repressie is gigantisch.
Ja. Is het een beetje een tweede leg voor jou, hoofdredacteur bij de Gaykrant?
Nou, volgens mij is het meer een tiende leg. Ik geloof dat ik zo zoveel dingen heb gedaan. Maar het is wel iets zo van toen ik dit kon doen. Kijk, wat ik doe is eigenlijk al mijn hele grote netwerk bij elkaar leggen.
Ja.
En die mensen komen overal vandaan en het is een beetje een stokje doorgeven. Dus misschien heb je wel gelijk als je zegt tweede leg. Maar het is, dit kan ik doen, omdat dat kan. En dan doe ik ook graag.
Ja. Ik had nog een vraag. Het is niet flauw bedoeld, maar er is een man. En die is al jaren met de vrouw. Daar heeft hij 2 kinderen mee. En al die tijd is hij ook wel homoseksueel actief geweest. Maar naar goed vinden en goedkeuren van beiden. Die vrouw heeft minder polonaise aan de lijf.
Die man
vindt het allemaal prima. Die man bestaat. Er bestaan er veel van. Maar mag zo'n man dan ook een kleurtje op de vlag? Van zo wit of grijs? Of dat je niet altijd zo uitgesproken
hoeft te zijn. Het leuke is, van mij mag alles. Ik hou heel erg van... Kijk, als we elkaar maar niet in de weg lopen bij de keuzes die je maakt.
Zal ik jou zo zeggen?
Om dat te beoordelen, hè? Dus iedereen is welkom.
Zal ik jou zo zeggen? Ik denk dat 7 van de 10 mannen met wie ik losse seks heb gehad in de afgelopen jaren, zou ik zeggen, waren bi. Die hadden een vriendin of getrouwd. Het komt zoveel vaker voor, denk ik, dan mensen denken.
En het is ook altijd gedaan. Niet erg of zo. We doen net of het nieuw uitgevonden is.
Nee, is het niet.
Het wordt overal ter wereld gedaan en dat was altijd al zo.
Ja,
het is gewoon menselijk, laat ik het zo zeggen.
Hey, je gaat het eerste exemplaar morgen uitreiken aan Henk Krol. Ook, je geloof zelfs oprichter geweest van de Gaykrant, hè?
Ja. Ja.
Een van. Rick van der Maden, gaat hij er ook bij zijn?
Ik heb geen idee. Hij woont af en aan in Frankrijk en Nederland. Geen idee. Het lijkt me wel heel leuk om Rick te zien.
Dat lijkt me ook. Je gaat het uitreiken aan Henk Krol. Ik neem aan dat de relatie Gaykrant belangrijk is. Maar is hij de homo, zeg maar, in Nederland aan wie je dit moet uitreiken?
Ja, vind ik wel. Ik vind dat we... 2 weken geleden was de... jubileum van de 25-jarig bestaan van huwelijksgelijkheid. Dat heeft Henk 25 jaar heeft hij daarvoor gelobbyd. En deze man mag dan een keer, ondanks het spreken, mag hij wel een keer op het podium gehezen worden. Hè? Want heel veel mensen die weten niet eens meer dat hij en onder andere ook Boris Dietrich 25 jaar lang hebben gelobbyd voor iets wat we nu bijna vanzelfsprekend vinden.
Ja.
Dus we moeten de mensen eren die gewoon voor ons hebben geknokt. Daar hoort Henk absoluut bij.
Zeker, helemaal mee eens. Het boek, is dat ook weer voorzien van een playlist en zo, zoals bij je vorige boeken?
Ja, ik hou van die breedte. Er is een koffietafeleditie. En, het is een soort palet en dan een boek. Zo moet je me zien.
De presentatie is morgen. Kunnen mensen nog gaan?
Nee, we hebben in het Ramses Chaffeehuis gaan we het doen. Hè? Ook niet voor niks. Mm-hmm. Ramses was natuurlijk ook biseksueel.
Ja.
En daar zijn we ontzettend welkom. En het zit echt hutje mutje. Als de mensen komen, dan heb ik al gezegd... joh, ga alsjeblieft, geef de oude mensen stoel en ga aan de bar hangen. Want dat gaat dus nog net in die zon.
Ik weet toevallig van iemand die morgen niet kan komen. Dus er is in elk geval 1 plekje extra vrij.
Oh, kijk, daar hebben we 1 stoel open.
Hey, Amsterdam, queer hoofdstad van de wereld, zo heet het boek. Bombardelver, zo heet de auteur. Mag ik jou heel veel succes wensen met de verkoop van het boek en de presentatie.
Plezier ermee, dag.
Dank.
Dankjewel. Hey, fijne avond.
Hoi.
Hoi.
Niet beter kunnen zijn dan onuitgesproken woorden en die nachten van de pijn. Zou een heel klein beetje oorlog soms niet beter kunnen zijn dan onuitgevoerde moorden en die lachjes van venijn. Oh. korte stoot en dan weer verder. Een kort gevecht, het hoeft echt niet lang te duren. Een korte stoot en dan. We'll be right back.
sake, if it never belonged to me.
Live at Red Lights, Jazz Radio. Sarah Guidolin, enkele weken geleden hadden we haar hier in de studio. We hebben natuurlijk nog veel meer live muziek in de komende tijd. Maar nu aan de telefoon heb ik Hetty Kleinlo. Hoor je mij, Hetty?
Ja, goedenavond. Ja, ik hoor je heel goed, hoor.
Vandaag is de eerste les geweest voor een cursus Schrijf jouw levensverhaal. Een cursusreeks eigenlijk.
Ja.
Is het heel moeilijk om over jezelf te schrijven?
Ja en nee. Ik bedoel, je weet wel waar je het over wil hebben, maar er zitten natuurlijk wel behoorlijk wat blokkades. En de innerlijke saboteur die zegt van wie vindt jouw levensverhaal nou interessant, die is altijd behoorlijk aan het roeptoeteren.
Ja,
dus,
dat
ja, het is en ingewikkeld, omdat je bang bent dat het eigenlijk geen interessant verhaal is. Of hoe krijg ik mijn interessante verhaal op papier? Of, hoe gaan mensen reageren? Mensen in mijn omgeving die zich herkennen in dat verhaal. Dat maakt het ingewikkeld.
Wat me ook ingewikkeld lijkt is, welke afstand moet je hebben tot jezelf als je over jezelf schrijft? Als je bijvoorbeeld over een hele moeilijke periode schrijft.
Ja, klopt. Ik zeg ook, dat heb ik vanochtend ook benadrukt. Mensen denken, ik ga van me afschrijven, maar je schrijft naar je toe. Als je een verdrietig fragment schrijft, word je eigenlijk op het moment dat je schrijft verdrietiger. Als je een boze mail schrijft, dan word je alleen maar bozer. En bij een liefdesbrief word je verliefder. Dus het is niet zo dat je in eerste instantie van je afschrijft, maar je schrijft naar
precies.
Je toe.
En mijn collega Justus van Oel, die is onder andere schrijver, die heeft daar ook ervaring mee.
Zeker, aan het eind van mijn leven, wat daar is toch wel sprake van. Heb ik het voornamelijk over mijn levensverhaal in theatrale vorm. Maar dat is lief dat Renk me zo introduceert. Maar ik had een echte vraag vanmorgen. In Belcampo bij de Halle Bibliotheek kwamen de cursisten binnen. Wat voor mensen zagen we binnenkomen? Wat voor soort mensen? Advocaten, vuilnismannen, ik weet het niet. Ik kan me er geen beeld bij vormen. Vertel.
Oh, van alles inderdaad. Qua leeftijd verschillend. Wel allemaal boven de 45, denk ik.
Ja.
Tussen de 45 en de 70. Inderdaad, een jurist. Iemand die in de zorg werkt. Ja, eigenlijk van alle soorten en maten en uit alle geleden.
Ik onderbreek je. Wat delen al die mensen? Want het is bepaald bijzonder als je je opgeeft voor een cursus Schrijf jouw levensverhaal. Daar is een innerlijk iets dat mensen daartoe brengt. Is daar iets over te zeggen?
Nou, wat ze delen is toch echt wel liefde voor schrijven. Ik denk een aantal zouden zich ook hebben aangemeld als het fictie was, denk ik. Maar het is vooral liefde voor schrijven. Maar ook, want daar begin ik natuurlijk mee, van waarom schrijf je?
Ja.
En de een zegt om te herinneren, om het mooie te bewaren, was iemand die dat zei. Om te herinneren, om door te geven, om het van me af te zetten, om het op een rijtje te krijgen. Dat zijn, dat zijn de verschillen, maar eigenlijk ook de overeenkomsten. Want als iemand zei om het mooie te bewaren, zit de rest instemmend te knikken. Dus dat is
ja, maar
een overeenkomst.
Ik zou dan onmiddellijk vragen, je wil het mooie bewaren, maar ellende is voor literatuur vaak veel beter.
Ja, hè, zou je denken. Erg is dat eigenlijk. Hè? Nou, dat vrolijkheid en humor en dat ineens dan niet meer literair zou zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook benadrukt, probeer helemaal niet literair te zijn. Schrijf wat je wil schrijven. Vooral die eerste versie, schrijf lekker door, van je af. In tweede versies kan je heel veel andere beslissingen nemen. Kan je het perfectioneren. Kan je ook bedenken om het helemaal niemand te laten lezen. Maar die eerste versie schrijft het gewoon lekker van je af.
En een van de opdrachten die je hem geeft is schrijf een brief naar je jongere zelf. Is dat belangrijk voor het proces?
Dat komt ergens op het einde. Nou, voor het proces denk ik niet. Nee hoor. Even nadenken. Nee, niet speciaal voor het proces, maar het is wel een op zich een bijzondere opdracht. Want met al je levenservaring en mensenkennis dat je op hebt gedaan, ga je een brief schrijven naar hoe je toen was. Dus het is wel voor jezelf zou het een verrijking kunnen zijn om daarover na te denken. God, wat heb ik geleerd? Wat zou ik anders doen? Hoe zou ik mezelf moed inspreken? En die brief gaat ook naar een student van de MBO ROC van Amsterdam. Mm-hmm. Dus het heeft ook nog een doel. Dus ja, al die goede adviezen en geruststellingen misschien gaan ook werkelijk naar een jongere persoon.
En hoe bepaal je wat belangrijk is in inschrijven over jezelf? Want je herinnert je waarschijnlijk de belangrijkste momenten al. Dat zit al in je hoofd. Dat komt al vrijwel meteen. Maar het moet niet allemaal even hard klinken, neem ik aan.
Hoe bedoel je hard klinken?
Dat niet alles wat je opschrijft eigenlijk even belangrijk is. Het ene is groter dan het andere.
Ik vind het een beetje vaag, denk ik.
Nou, de ene gebeurtenis is belangrijker of heeft meer impact dan een andere gebeurtenis. Dus die
misschien voor een ander, maar voor jezelf kan iets heel onbeduidends, kan eigenlijk een keerpunt in je leven zijn geweest, bij wijze van spreken. Dus wat belangrijk is, bepaal je als schrijver zelf. En het is de kunst om dat natuurlijk over te dragen. Maar ik heb ook gezegd, je hebt een heel leuk boekje van Guus Middag. En dat zijn allemaal verhaaltjes. En het begint met, ik maak nooit iets mee, maar. Mm-hmm. En het zijn allemaal kleine juweeltjes over een dagelijk. Carmichael bijvoorbeeld deed dat ook. Hè? Allemaal kleine gebeurtenissen op de dag. Ja, dat zou je als onbelangrijk kunnen duiden. Je kan ook denken van, goh, in de onbelangrijkheid kan je het bijzonder ook vinden, denk ik.
Okay. De cursus heeft hoeveel lessen? 7, geloof ik, hè?
7, hoor.
7 lessen.
Ja.
En allemaal bij Belcampo in de Halle.
Hoeveel mensen zitten er in de cursus?
Nu 7, maar er kunnen nog 5 mensen bij. En er kunnen nog wat
bijstromers
bij. Dus er is max 12. Dus en als je de eerste les gemist zou hebben, dan praat ik je net zo makkelijk bij.
Nou, dat is vandaag geweest, ja.
Nog 5 mensen gezocht die je levensverhaal willen opschrijven.
Hartstikke mooi. Hetty Kleinloog, mag ik jou hartelijk danken en heel veel succes. En we gaan elkaar ook nog spreken over jouw boek natuurlijk, op een later moment.
Leuk, ja. Dankjewel. Okay, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja.
Hoi. Dankjewel. Dag hoor.
Ja. En we gaan iets nieuws doen. Ik even die jongen aan. We gaan iets nieuws doen straks na onze uitzending. Dat is niet niet in de ether, maar wel via onze live app. We gaan voor de eerste keer hier met eigen apparatuur. Yes. Gaan we DJ'en. Wat gaan we doen?
Klopt.
Stel je even voor, wie ben je?
Mijn naam is DJ 1300. Ook bekend als Mystic of Tristan Esaias. DJ. Geboren in Amsterdam. Ik ben zometeen hier met mijn vriend Sir Blunts. Zijn DJ-naam, Armani. En we gaan zometeen wat hip-hop draaien. Armani is dit. En we gaan zometeen wat hip-hop draaien. Zometeen voor de Resist Nation. Dus aan de overkant hier van de studio bij Plaatippers is er nu een release party zometeen gaan. Dus we gaan het een beetje alvast opwarmen. De stream ook voor dat eigenlijk. En voor het event. Dus.
Tristan, ik had een vraag. Ga je nou de hele straat hier laten dansen?
Ik hoop het wel. Ik weet niet of mensen op straat ook mee kunnen luisteren. Nog een beetje kunnen mee.
Nou, we kunnen dadelijk wel even lekker de lijstsprekers.
Ik hoop dat het mag van Femke.
Ik hoop ook dat het mag.
Ja, jawel.
Je weet hoe het gaat.
Jawel. Studio Zeedijk mag alles. We gaan echt een level op met Studio Zeedijk. En daar zijn jullie de aftrap van.
Ja, super.
Gefeliciteerd.
Tof. Super gezellig. Dank je wel.
En tot straks en na 7.
De heidense flora verzaakt kerk en staat voor een glimp van de welvaart. In vuil mozaïek, Ottomaanse natuur, de eeuwige grip op een vrome cultuur. En plots op een dinsdag barstte de bel onder spot en gelach en de kleur aan nog fel. Een Haarlemse koopman met lijkbleek gelaat had zijn winst al berekend, maar was net te laat. Voor Semper Augustus, dwaasheid en onrust in koortsachtig kleurrijk, in manische vrijheid.
Ja, we zijn weer aan het eind gekomen van 2 uur live radio vanaf Zeedijk 44. Met voor mij vandaag als hoogtepunt een leraar uit Dronten, geboren in Zwifterband. Ja. Die geheel enthousiast in de etalage staat mee te dansen met zijn eigen rap levenslessen. Ontroerend lentegevoel, zou ik maar zeggen.
Ja, en dit is de laatste keer denk ik dat we ons hebben voorgesteld als zijnde Red Light Jazz Radio. Kijk even naar de andere kant van de tafel. Is dat goed? Dat is goed. Ja, want we zijn bijna Studio Zeedijk. Maar dat komt
rebranding.
Allemaal.
Dat mogen we niet al te veel zeggen.
Tot volgende week.
Politicians, at this time, I think you better keep your distance.